Gemeente, de tweede collecte vandaag is bestemd voor de Emeritikas. En aanstaande zondag 9 januari hoopt in beide diensten u dominee Vlietstra voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 122e psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. 122, het eerste vers. God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu het woord Gods uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. De versen 39 tot en met 52. Lucas 2, vers 39 tot en met 52. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, in het tweede hoofdstuk van Lucas, in vers 40 en in vers 52. Het 40ste en het 52ste vers. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En dan vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Zoeken wij nu eerst het aangezicht van de Heere en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. broeder en zuster Schuurman uit Sparrenheide mochten in de afgelopen week gedenken dat ze 55 jaar in de band van het huwelijk verbonden waren. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, aan de morgen van deze zondag, de eerste in dit nieuwe jaar, willen we ons ook voor uw heilig aangezicht stellen. U weet, we zijn samengekomen naar uw eigen inzetting, overeenkomstig uw eigen gebod, samengekomen in uw huis om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Ook in dit nieuwe jaar ging het gebod weer met ons mee. En dat gebod, we hebben het zojuist ook weer uit uw heilige wet gehoord, wil ons ook dit jaar leren hoe noodzakelijk het is en hoezeer overeenkomstig uw heilige wil als wij de dag des Heren gedenken. En als we die heiligen. Heren, als wij dan in de weg van uw eigen inzettingen bijeen zijn, wilt u dan met ons zijn? Wilt u dan in ons midden zijn? En wilt u dat ook bewijzen door de tekenen van uw tegenwoordigheid te verrichten? Als we uw woord gaan beluisteren, heren, en als dat woord tot ons oor komt, draagt u het dan verder, draagt u het dan binnen in ons hart, in ons leven. Als de oproep tot bekering gehoord zal worden, wilt u dan die waarachtige bekering werken? Als gewezen zal worden op de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, wilt u dan oog geven om hem waarlijk te aanschouwen? En wilt u geloof geven om in hem waarlijk te geloven? En al die dingen die zo nodig zijn tot onze zaligheid, Heere, wilt u ze zelf tot stand brengen? Ze liggen buiten het bereik van onze handen. Wij beschikken niet over genade. Wij hebben geen toegang tot een mensenhart. Niet van onszelf en niet van een medemens. Wij hebben geen mogelijkheid om de wil die van nature van u afgebogen en op het kwaad gericht is, te buigen en gewillig te maken, zodat we leren leven naar uw getuigenis. Heren, dat zijn allemaal dingen waar wij geen macht over hebben. En die alleen gevonden worden daar waar gij ze in uw zondaarsliefde en door uw onwederstandelijke kracht werkt. Wilt u dat dan nu ook doen? Daartoe zijn onze ogen op u, o Heren, geslagen. Met de bede dat gij ons genadig zou willen zijn. En aan de andere kant, als wij onze onmacht en onze diepe afhankelijkheid van u de Heere belijden, dan moeten we daarbij tegelijkertijd ook erkennen, Heere, dat u ons rechtvaardig verantwoordelijk houdt. En elke zonde die we bedrijven en elke schuld die we begaan en die we vermeerderen, stelt ons inderdaad meer en meer schuldig bij u. En we zullen een keer rekenschap moeten afleggen. We zullen er een keer verantwoording van moeten afleggen, Heren, en dat kan geen mens. En als we dan in onze verantwoordelijkheid aangesproken worden, wilt u dat dan zo binnendragen in ons hart? Wilt u het zo indrukken in ons geweten dat wij goed beseffen en beleven dat we er niet meer onderuit kunnen? Maar laat het ons dan uitdrijven tot u. Laat het ons en onze kinderen brengen aan de troon van uw genade om u hartelijk te bidden om alles wat ons ontbreekt en wat u beloofd hebt te schenken. Zo we het smeken en u belooft het zelfs mild en overvloedig te schenken. Heren, wees zo met ons in deze kerkdienst, waarin we uw woord hopen te beluisteren, maar waarin ook het sacrament zal mogen worden bediend. U hebt aan deze ouders die hiervoor in de kerk zitten het voorrecht gegeven dat ze enige tijd geleden opnieuw een kind uit uw handen hebben mogen ontvangen. Dat is bij geen van hen het eerste kind. Ze hebben al eens eerder bij het doopvont gestaan. Ze hebben al eens eerder de verantwoordelijkheid op zich genomen. Nu zal het opnieuw zo zijn. Laten ze dat woord wat straks van hen gevraagd wordt, die belofte, in diepe afhankelijkheid mogen uitspreken. Laten ze zien mogen op u, Heere, in het besef dat een mens ook tot de christelijke en godzalige opvoeding van zijn kinderen gans en al ongeschikt is. En dan vraagt u het toch, ook al zijn we er niet toe in staat. En u blijft het vragen en u hebt er ook recht op om het te vragen. En onze kinderen hebben er ook recht op. O God, wij bidden van u, laten ze dan in die afhankelijkheid biddend mogen opzien tot u. En laat het gebed in hun hart mogen leven, nu en gedurig, dat gij hen zou willen genadig zijn en bekwaamheid schenken. Heere, zegen de bediening van de doop ook in het midden der gemeente. We worden er allemaal weer aan herinnerd dat u naar de zondaar vraagt. Ook naar het kind van zondaren. Kinderen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Ze worden door u gezocht. Heren, laat dat als boodschap via het sacrament vanmorgen ook door ons worden verstaan. En bindt het op ons aller hart, ook bij onze kinderen, dat we u niet missen kunnen. Wat een voorrecht, Heren, dat het weer zondag mag zijn. En dat na alle drukte en alle wederwaardigheden van de afgelopen weken de dingen ook weer gewoon gaan worden. En dat we weer een gewone zondag hebben en morgen weer een gewone werkdag. Heren, want hoezeer en hoe rijk het ook mogen zijn om bijzondere gelegenheden te hebben waarop we uw woord mogen beluisteren, zoals gisteren en eergisteren. En hoe goed het dan ook in uw huis kan wezen als u er zelf ook bij bent. Aan uw dag zijn bijzondere beloften verbonden. En aan de zondagse kerkdienst hebt gij in bijzonder uw geest en de werking van uw geest toch willen toezeggen. Heere, laat het ervaren worden. En wilt gij op deze dag, waarop wij tenslotte toch ook nog weer gedachtenis oefenen van de heerlijke opstanding van de Heere Jezus uit de doden, die aan de weg van zijn vernedering een eind zag komen en die verhoogd mocht worden ver boven alle heerlijkheid en macht en kracht die op deze aarde genaamd wordt. Deze dag van uw heerkracht, op deze dag van uw koningschap, laten wij op deze dag bijzonder ondervinden, Heere, dat u waarlijk door woord en geest heerschappij oefent en dat u zaligmaker zijt. Jezus, die uw volk zalig maakt van hun zonden. Denk aan alle zieken, denk aan alle die daardoor niet naar uw huis konden komen. Zegen ook onze bejaarden. U weet wat ook zij behoeven in de weg die gij met hen gaat. We danken u ervoor, Heren, dat een echtpaar reeds op hoge leeftijd gekomen in de afgelopen week mocht terugzien op een lange huwelijksweg waarin gij hen, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, nog hebt willen dragen en sparen met en voor elkaar. Laat het hart vervuld zijn met verwondering en met dankbaarheid en met aanbidding, omdat gij de getrouwe gebleken zijt, de zorgende God die het door alles heen tot hiertoe nog wilde welmaken. Beproevingen zijn hen niet bespaard gebleven, Heren. Er zijn inderdaad heel wat wederwaardigheden geweest en zorgen en moeite en verdriet. Maar tot op de dag van vandaag hebben ze nog mogen delen in uw onderhoudende trouw. Wilt u hen voor de rest van deze levensperiode genadig voor uw rekening nemen? En wilt u ze blijvend gedenken en uw gunst uw rijke gunst niet onthouden. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht op deze dag. Laat uw koninkrijk komen, Heere, over de ganse aarde. En wilt gij jongeren en ouderen, klein en groot, genadig trekken met de onwederstandelijke kracht en met de koorden van goedertierenheid, opdat ook vandaag uw huis mogen worden gebouwd, dat ook vandaag nog levende stenen mogen worden ingevoegd in die geestelijke tempel, dat ook vandaag uw naam nog mag worden grootgemaakt en uw deugden verheerlijkt. Vergeef onze zonden, Heere, en scheld ons al onze misdaden kwijt. Gij die de genadige, die de ontfermer zijt, hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. Maar voordat we daar met de daad toe zullen kunnen overgaan, luisteren we eerst naar het desbetreffende formulier. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Spies? Ja. Broeder en zuster van Eckerveld.
Ja.
Broeder en zuster van Eckerveld. Ik zal geen lange toespraak houden vanmorgen, omdat ik in de prediking ook op het sacrament van het heilige avondmaal, van het heilige doop en de christelijke en godzalige opvoeding van onze kinderen hoop terug te komen. Maar ik wens u van harte toe dat nu u bij vernieuwing uw ja-woord hebt gegeven ten aanzien van de opvoeding van uw kinderen, nu u opnieuw gezegd hebt, want dat hebt u ook uitgesproken, dat u gelooft dat uw kinderen, ook het kind dat u kort geleden ontvangen hebt en dat u straks in uw armen draagt en dat u bij het doopvont brengt, dat u gelooft dat uw kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En nu u opnieuw uitgesproken hebt in uw ja-woord dat u ook gelooft dat er in het bloed van de Heer Jezus Christus reiniging is voor de zonden, ook van kinderen, voor alle zonden namelijk. Ik wens u van harte toe dat datgene wat u vandaag uitgesproken hebt, en leest u er de vragen die u beantwoord hebt nog maar eens gedurig op na, dat de Heere u ook gedurig genade en kracht wil geven om dit woord niet alleen zich te herinneren, maar het belangrijkste, om het ook te doen, om het ook te beleven. Dat zal tot heil van uw kinderen zijn. Daar zult u zelf ook goed mee wezen. Als je beleeft wat je belooft, en dan zul je twee dingen meemaken. Ik kan het niet. Ik kan het niet. want ik ben tot geen ding geschikt. Ik ben verkeerd, ook als vader, ook als moeder. En al houd ik nog zoveel van mijn kinderen, ik kan ze toch niet geven wat de Heere wil dat ik ze zou geven. Maar als u het beleeft wat u beloofd hebt, dan zult u daarnaast ook mogen weten en ook mogen ondervinden dat bij hem, bij die God in wiens naam uw kind straks gedoopt wordt, alles te vinden is. En dat het voor u net zo goed als voor uw kinderen waar is. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. God zegene u en deze kinderen, maar ook de kinderen die hij u al eerder toevertrouwde. Hij zegene u met het werk, het genadewerk van zijn geest. Gemeente, als de kinderen binnenkomen, zingen we Psalm 105, het vijfde vers. En na de bediening van de heilige doop, 81, het twaalfde vers. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jeroen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. beëindigen nu de bediening van de doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 25e psalm, daarvan vers 3 en vers 5. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefde, koorden 3 en 5 van 25. Gemeente, de tekstwoorden vanmorgen uit het slot van het hoofdstuk waarin ons ook de geboorte van de Heer Jezus verteld wordt. Tekstwoorden spreken ons van de jeugdjaren van de heiland. Over die jeugd, eigenlijk over de eerste 30 jaren van het leven van de Heer Jezus, zegt de Bijbel ons heel erg weinig. Zeker vergeleken met datgene wat ons verteld wordt over de jaren na de 30ste van de Heer Jezus tot aan het einde van zijn leven, die toch wel vrij korte periode van zijn rondwandeling op aarde, vanaf zijn doop in de Jordaan tot aan zijn kruisiging op Golgotha, die vrij korte periode die wordt ons uitvoerig beschreven, maar de 10-maal zo lange periode van zijn leven die daaraan vooraf ging, de 30 jaren van zijn geboorte tot aan de doop van Jezus in de Jordaan, daar is de Bijbel heel erg beknopt over. En ook over de jeugdjaren van de heiland. De enige geschiedenis uit die periode, dat is de geschiedenis van de 12-jarige Jezus, die met zijn ouders voor het eerst meeging naar de tempel op het paasfeest. We hebben daar zojuist van gehoord. Maar voor de rest zijn het enkele korte mededelingen. Een korte mededeling ten aanzien van zijn vlucht naar Egypte en van de terugkeer uit Egypte en het feit dat zijn ouders zich met het kindeke in Nazareth zijn gaan vestigen. En dan wat wij in onze tekst lezen. Over de wijze waarop de Heer Jezus opgegroeid is. Hij is kind geweest. En hij heeft heel de ontwikkeling van kind tot volwassen man meegemaakt, net als ieder ander. Want we belijden immers, en kort geleden kwam dat ook via onze Heidelbergse catechismus weer aan de orde, dat hij zijn broederen in alles gelijk geworden is. In alles. Het enige verschil, en dat is een aanmerkelijk, dat is een geweldig verschil, hij heeft alles meegemaakt zonder zonde. En dat kan van de rest van Adams nageslacht zeker niet gezegd worden. Maar inderdaad, hij blijkt ook uit onze tekst zijn broederen in alles gelijk geworden te zijn. Het 40ste vers van Lucas 2 vertelt ons dat het kindeke opwies, groeide, groter werd en gesterkt werd in de geest. Dat is niet de Heilige Geest, maar zoals hier inderdaad ook in deze Bijbelvertaling terecht, geest met een kleine geest staat afgedrukt, wijst het op zijn menselijke geest. Hij wordt lichamelijk groter en hij wordt ook in zijn geestelijke ontwikkeling groter. Daarin wordt hij gesterkt. Hij wordt vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Als u dat even vergelijkt met het laatste vers van hoofdstuk 1, dan ziet u dat daar vrijwel hetzelfde staat. En daar gaat het niet over de Heer Jezus, maar daar gaat het over Johannes de Doper. Het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest. Dus zoals Johannes het meemaakte, maakte ook Jezus het mee. En het laatste vers van Lucas 2 vertelt ons het nog eens en nu nog wat uitvoeriger, dat Jezus toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mens. Vers 40 spreekt van het kind Jezus, het kleine kind dat groeide, dat toenam. Vers 52 spreekt van, zo zeggen we het vandaag, de tiener, want hij was 12 jaar geweest. Degene die in die fase is waarin vele van onze jonge mensen het soms zo moeilijk hebben. In de ontwikkeling die in het leven van de gezinnen vaak ook zoveel spanningen geeft. In die fase van zijn leven ook, van zijn 12e en ouder, nam hij toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En deze mededelingen van het evangelie, deze boodschap van Gods geest ten aanzien van de jeugdjaren en de ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk, van de Heer Jezus, is voor ons erg nuttig en leerzaam. En juist een kerkdienst waarin ook het sacrament van de heilige doop mocht worden bediend, is bij uitstek een geschikte om over deze fase, deze ontwikkeling van de borg en zaligmaker na te denken. Ik zei al, hij is als kind aan de normale groei en ontwikkeling onderworpen geweest. En hij is dat later, toen hij met zijn ouders in Jeruzalem geweest was, toen ze weer terug waren naar Nazareth, ook geweest. En laten we ons dan bijzonder beperken tot datgene wat in het 52e vers staat over die vier terreinen waar de Heere Jezus in ontwikkelde. Hij nam toe in wijsheid. Zeg maar, dat is zijn intellectuele ontwikkeling, zijn verstandelijke ontwikkeling. Hij nam toe in grootte, dat is zijn lichamelijke ontwikkeling. Hij nam toe in genade bij God en bij de mensen. Bij de mensen, dat is zijn sociale ontwikkeling. En bij God, in genade bij God, dat is zijn geestelijke ontwikkeling. Hij nam toe in wijsheid. We staan voor een mysterie. Hij is de alwijze God. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Niemand hoeft hem iets te leren. Licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Niemand hoeft hem iets te leren. Want hij weet als God in zijn goddelijke natuur alle dingen. Hij is toch het eeuwige woord. Hij was in den beginne toch bij God. Hij was toch God. Maar als hij op aarde is, als kind van Maria en Jozef, en als hij opgroeit in Nazareth, dan moet hij, en ik zei, we staan voor een mysterie, dan moet hij alle dingen leren. Ik kan u dat niet uitleggen, hoe het een en het ander tegelijkertijd waar kan zijn. Dat hij alle dingen weet en alle dingen doorziet. En als de oneindige schepper van de einden der aarde. Want er is geen ding gemaakt dat gemaakt is zonder hem, zegt Johannes in het eerste hoofdstuk. Hoe dat waar kan zijn en hoe tegelijkertijd waar kan zijn dat hij alle dingen heeft moeten leren. Omdat hij zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is. En dat hij daarom moest toenemen in wijsheid. Hij wist met zijn tweede jaar meer dan met zijn eerste. Hij kon beter praten toen hij 3 jaar was dan toen hij 1,5 was. Allerlei gewoonten, allerlei dingen die hij in de loop van de jaren heeft moeten aanleren, daarin is hij gevorderd. Zijn broeders in alles gelijk, dan weten u en ik hoe het gegaan is. Want we hebben het zelf ook meegemaakt. En we hebben het bij kinderen zien gebeuren. Dan weten we hoe het gegaan is. Dat ook hij vorderingen moest maken op school. Dat ook hij schrijven heeft moeten leren. Dat ook hij rekenen heeft moeten leren. Dat ook hij. En hij heeft het land zelf geschapen. Hij heeft als de Zoon Gods, als de schepper van de einden der aarde bepaald waar de Jordaan zou stromen. En waar de Karmel zou liggen. En het gebergte van Judea. Maar hij heeft het als kind, als mens, op school allemaal moeten leren. Waar de Jordaan stroomt en waar de Karmel ligt. En toen hij later bij Jozef in de werkplaats kwam, Jozef de timmerman, hij wordt zelf later ook de timmerman genoemd. Dus het is duidelijk dat hij bij zijn vader in het werk geweest is in die jaren van zijn ontwikkeling. En toen heeft Jozef zijn hand vast moeten houden om hem te vertellen hoe hij een zaag moest hanteren. En hoe hij de beitel moest hanteren. Want dat kon hij uit zichzelf niet. Hij zou er ongelukken mee begaan hebben. Alle dingen gelijk geworden. En er zijn altijd nog dingen geweest waar hij geen kennis van droeg. Ook dat. Ik kan u het niet verklaren, gemeente, maar de schrift legt het ons duidelijk voor. Hij heeft zelf gezegd over de dag van zijn wederkomst dat de engelen die dag niet weten en de zoon des mensen ook niet. En toen hij een keer naar een vijgenboom toe liep omdat hij vruchten van de vijgenboom wil plukken, moest hij eerst bij die vijgenboom komen om te zien dat er alleen maar bladeren aan zaten. En als hij in Betanië komt waar Lazarus inmiddels gestorven is en begraven, moet hij aan Maria vragen, waar hebt gij hem gelegd? En dat zit er ook achter als we in het gedeelte wat we gelezen hebben hoorden, dat de Heere Jezus als 12-jarige jongen in de tempel zat. Zijn ouders waren hem kwijtgeraakt, maar hij was op de plaats waar hij behoorde. En dan vinden ze hem na 3 dagen zoeken, te midden van de leraren van het volk. En dan staat er dat hij naar hen hoort en dat hij hen ondervraagt. U moet dat ondervragen niet opvatten alsof hij daar als een soort jonge leraar die wijzen, die geleerden vragen stelt om te weten wat zij, om te horen wat zij weten. Maar hij ondervraagt hen om van hen dingen te weten die hij niet weet. Om van hun onderwijs uit de schriften te profiteren, profijt te hebben. Want hij moest toenemen in wijsheid, in kennis, in wetenschap, in alle dingen, net als wij, net als onze kinderen, die thuis het eerste onderwijs krijgen en dan naar school gaan, naar de kleuterklas, en dan verder, als God ze geeft, een verstand om te leren, dan nemen ook onze kinderen toe in wijsheid. Dus in dat opzicht volkomen gelijk. Maar dan het verschil. Hij zonder zonde. En dat kan van ons en van onze kinderen niet gezegd worden, nietwaar? Want wat gebruiken wij vaak onze kennis op een verkeerde manier? En wat verwerven wij onze kennis vaak op een verkeerde manier? Langs ongeoorloofde wegen afluisteren. Langs ongeoorloofde wijze, door nieuwsgierig binnen te dringen in terreinen waar we niks mee te maken hebben, of waar onze ouders ons op dat moment nog niet over wensen in te lichten. Want er zijn van die dingen die in de opvoeding een bepaalde plaats hebben en een bepaalde tijd hebben. Maar wij als kinderen willen soms eerder weten dan goed voor ons is. En we willen soms meer weten dan goed voor ons is. En er zijn van die terreinen waar we als kinderen zo nieuwsgierig naar zijn. En we gebruiken lectuur die niet deugt om onze kennis op dat terrein te verdiepen en te vermeerderen. Dat deed hij nooit. Zonder zonde. Nooit nieuwsgierig proberen binnen te dringen in de terreinen die niet voor hem bestemd waren. En als hij kennis had, die nooit misbruiken om op de een of andere manier iemand te benadelen. Wij weten soms wel eens wat van een ander en dat gebruiken we tegen hem, nietwaar? De kennis die je verkregen hebt, misbruiken. Dat deed hij nooit. Wij vergaderen kennis, inzicht, informatie via lasterpraat. Hij nooit. Zonder zonde. En zo staat hij daar op het schriftblad getekend. En zo heeft hij in Nazareth geleefd. En zo hebben de mensen hem daar gekend. Kunt u begrijpen dat met name Maria, die het van zo dichtbij meemaakte. Met name Maria, die wist van wat die engel gezegd had, deze zal groot zijn, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. God zal hem geven, de troon van zijn vader David en al die wonderlijke beloften. Maria, die dat toen al niet verwerken, niet verklaren kon, dat Maria die al die dingen, die menselijke dingen bij haar kind ziet ontwikkelen, dat er staat geschreven, ze bewaarde al deze dingen in haar.
haar hart. Ze heeft er dagelijks werk aan gehad om het mysterie te bewonderen. Welk mysterie? Deze verborgenheid. Het is God geopenbaard in het vlees. En dan die tweede fase in zijn ontwikkeling. Hij nam toe in grootte. Dat is zijn lichamelijke groei in de eerste plaats. Hij groeide zoals je dat van elk gezond kind gelukkig toch verwachten mag. En zoals je dat ook bij elk gezond kind kunt constateren. En in die groei maakte hij heel dat proces mee wat u bij uw kinderen ziet gebeuren. Wat deze ouders, als God hun kinderen het leven spaart, straks weer ook bij deze jongste kinderen zien gebeuren. Dat ze groter worden, dat ze gaan kruipen, dat ze gaan lopen, dat ze groeien. Ze merken het goed genoeg als er iedere keer weer nieuwe kleertjes moeten worden aangeschaft, omdat de kleertjes die ze tot nog toe gedragen hebben te klein geworden zijn. Zo ook bij hem. Zo ook bij dat kind in Nazareth. Die ontwikkeling van baby naar kleuter. En van kleuter verderop. En dan na zijn terugtocht uit Nazareth. Als, ik zeg het maar weer met die term die wij er dan voor gebruiken, als een tiener. En dat betekent, en jullie die zelf tiener zijn begrijpt wel waar ik over praat. En je ouders begrijpt het ook. Dat hij net als jullie in zijn lichaam ook die ontwikkeling heeft meegemaakt van kind naar volwassene. Heel die groei met al die veranderingen in je lichaam die tegelijkertijd soms zo beangstigend zijn. En die tegelijkertijd ook de nieuwsgierigheid zo prikkelen en die invalspoorten voor de zonde kunnen worden. Hij heeft het ook meegemaakt. Hij is mens onder de mensen geweest. Ik zeg het in de uiterste kiesheid, zoals de prediking over deze dingen dat ook vereist. Maar hij is ook in heel die ontwikkelingsfase geweest. Dat hij in zijn lichaam ook de verzoekingen heeft gevoeld. In alle dingen verzocht. Geweest. Net als wij, maar zonder zonde alweer. Zonder zonde, en wie van ons kan dat van zichzelf zeggen? Welke jongen, welk meisje kan dat zeggen? Dat hij in zijn groei, in zijn ontwikkeling, zonder zonde geweest is. De dichter, we hebben met hem gezongen, vond reden om later in zijn leven nog te bidden. Sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Die je ook in je jeugd, die je ook als teenager hebt bedreven. Ik zei al, er kunnen van die invalspoorten voor de zonde liggen. En zo kun je op een verkeerde, op een zondige manier met wat God in zijn schepping gelegd hebt bezig zijn. Trouwens, je kunt in je lichamelijke ontwikkeling alles misbruiken. Je kunt je handen misbruiken om te stelen. Je kunt je mond misbruiken om te liegen. Je kunt je gedachten misbruiken om verkeerde dingen te denken. Je kunt je ogen misbruiken om naar het verkeerde te zien. En om al die dingen die van buitenaf naar je toe komen en die zo aanlokkelijk zijn, maar die ten verderve voeren, toch in je op te nemen. En om uit te leven wat dan inderdaad al van binnen aanwezig is. Want uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen en al die andere dingen. En dan ben je soms zwak als vrienden of vriendinnen je tot zonde verleiden. Dan gaat er soms zo'n invloed op je uit de wereld om je heen. Uit wat tegen je gezegd wordt. Dan gaat er soms zo'n verleiding uit om niet anders te zijn dan die anderen die wel op het verkeerde pad durven te gaan. Voel je dat nooit? Dat je als het ware in een klem zit. En dat je aan de ene kant weet, nee, het is niet goed. En van thuis uit weet ik en vanuit Gods woord weet ik, dit mag niet. En aan de andere kant de verlokking en de verleiding komt naar je toe. En je kunt en je durft en je wilt tenslotte geen weerstand meer bieden. Maar bij dat kind in Nazareth bleef ook die lichamelijke ontwikkeling zuiver. En wie het ook tot hem zei en wat er ook tegen hem gezegd werd, hij bleef het heilige dat uit Maria geboren was. Hij bleef een heilig kind die nooit in de weg van onreinheid en onzuiverheid ook zijn lichamelijke eigenschappen en talenten heeft misbruikt. Zo is hij groot geworden. En hoeveel van de psalmen hij ook tot de zijne heeft kunnen maken. Hij hoefde nooit te bidden, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En hij nam toe, ik draai het nu even om, de volgorde zoals die in onze tekst staat, hij nam toe in genade bij de mensen. Ik zei, dat ziet op zijn sociale ontwikkeling. Dat heeft te maken met burgerlijke beleefdheid, met normen, met fatsoen, met gedrag. En dat is hem ongetwijfeld bijgebracht. Bijgebracht allereerst in de weg van de opvoeding. Jozef en Maria. Staat in vers 51 toen hij terugging met hen naar Nazareth, dat hij hen onderdanig was. Heeft Jozef geen fouten gehad? Zeker. Was Maria altijd juist in wat ze zei en in wat ze deed en in de manier waarop ze haar kinderen behandelde, Jezus en die anderen die na haar kwamen? Is ze misschien ooit eens onredelijk geweest? Zeker wel. Maar hij heeft in praktijk gebracht wat de catechismus jonge mensen voorhoudt. Dat zij met de zwakheden en de gebreken van hun ouders geduld zullen hebben. Hij was hun onderdanig. Nooit tegenspreken. Het nooit beter willen weten. Ook niet toen die neiging, zoals die in elk mensenkind en elk jong mensenkind opkomt, ook bij hem mogelijk opgekomen is. De verzoekingen. Nee, nooit iets gedaan waar hij later berouw van moest hebben en waar hij voor zijn ouders schuld over moest bekennen. Nooit gevraagd hoeven te vragen aan Jozef of aan Maria, wilt u het mij vergeven? Nooit zelfs aan zijn God en Vader in de hemel behoeven te vragen, wilt u mij die grote mond of wilt u mij die onheusse opmerking of die ongehoorzaamheid of die boze blik vergeven? En zo heeft hij ook via de opvoeding die hij kreeg, via wat ze hem in het huis in Nazareth bijbrachten geleerd om zich te gedragen tegenover zijn medemensen. En het resultaat is geweest dat de mensen in Nazareth zich door dat kind wisten aangetrokken. Laat ik het zo verklaren. Hij nam toe in genade bij de mensen. Dat kind trok hen aan. Dat kind, laat ik het simpel zeggen, dat mochten ze graag. Want dat is toch zo, als een kind voorkomend is en behulpzaam en beleefd en vriendelijk en niet negatief en niet dwars en niet uit de hoogte. Maar als zo'n kind behulpzaam en vriendelijk is, dan trekt dat toch aan. Zo'n kind mag je toch. Aan zo'n kind voel je je als het ware direct verbonden. Zo was Jezus, echt mens. Maar ook als kind een beschaafd mens. Die nooit iemand voor het hoofd stootte. Die nooit bitse opmerkingen maakte. Die nooit in zijn gedrag negatief was. Die zich nooit afzette tegen bepaalde gewoonten. Zoals kinderen en vooral teenagers wel eens willen doen. Die altijd rekening hield met anderen. En met de gevoeligheden van anderen. Want hij leefde naar de wet. En de wet zei, hebt uw naaste lief als uzelf. Dat deed hij toen hij 4 jaar was ook. En dat deed hij toen hij 13 jaar was ook. En alweer zeg ik, hij is de enige die het zo gedaan heeft, zonder zonde. Maar wij, en denk maar weer aan uw eigen jeugd terug. En denk maar weer aan jullie eigen jeugdjaren, jonge mensen. Wij zoveel anders, nietwaar? Sla de zonde, zo kunnen we wel weer zeggen. Nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Wat een dwarse opmerking en wat een verkeerde instelling. En wat een onbeleefdheid en een onhebbelijk en ergerlijk gedrag. Maar bij hem was het zuiver. En tenslotte, hij nam toe in genade bij God. Wat is dat nou geweest? U moet het woord genade hier niet opvatten in de zin van de onverdiende gunst van God tegenover een zondaar. Want die genade had de Heere Jezus niet nodig. U moet het opvatten als gunst, als goedkeuring, zeg maar zo. De Vader zegt straks bij de doop van de Heere Jezus, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. En dat welbehagen Gods, ik zeg het menselijk, want de schrift zegt het ook in menselijke termen, dat welbehagen Gods in zijn zoon, die goddelijke goedkeuring over zijn zoon, is gegroeid naarmate de Vader hem zag ontwikkelen. Hem zag ontwikkelen in dat groeiend besef van zijn hoge roeping, waar hij op zijn 12e levensjaar al getuigenis van gegeven heeft. Toen hij tegen Maria vermanend zei, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Zij mogen het dan vergeten hebben, dat daar zijn plaats is in het huis des Heren. Dat daar zijn plaats is bij het woord des Heren. Dat daar zijn roeping ligt. Maar hij is niet vergeten. En dat hij daar als kind aan gedacht heeft. En dat hij als kind de gelegenheid gezocht heeft om onderwezen te worden in de woorden Gods. En dat hij als kind met vreugde is opgegaan naar het huis des Heren, waar het leefde in zijn ziel. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat hij daar bezig wenste te zijn in de dingen zijns vaders. En dat dat voor hem voorrang had. Boven met zijn ouders weer terugkeren naar Nazareth. Dat heeft hem doen toenemen in de gunst, in de goedkeuring Gods. Dat versterkte het welbehagen dat de Heere in zijn zoon had. En als daarna geschreven staat dat hij naar Nazareth ging met zijn ouders mee en dat hij hen daar onderdanig was en leefde vanuit het 5e gebod, eert uw vader en uw moeder. En dat hij van dag tot dag in zijn gedrag, in de manier waarop hij tot hen sprak en in de manier waarop hij over hen sprak, in de manier waarop hij naar hen luisterde, in de manier waarop hij deed wat ze hem vroegen of wat ze hem opdroegen, dat hij daarin voortdurend de gehoorzame, de onderdanige was, die zijn plaats wist, omdat hij de plaats van onder Gods wet wilde innemen, dat heeft het welbehagen des vaders in dit kind versterkt. Hij nam toe in genade bij God. Nooit, ik zei zo pas, nooit hoefde de Heere Jezus vergeving te vragen. Nooit hoefde God, de Vader, aan zijn Zoon vergeving te schenken. Nooit heeft God zich in die intieme verhouding van de hemelse Vader tot zijn kind hier op aarde over hem behoeven te vertoornen. Nooit is er iets van ongenoegen Gods geweest over het gedrag van zijn zoon hier op deze wereld. Als kind niet en in welke levensfase verder dan ook. Altijd was hij volmaakt in overeenstemming met de heilige wil van God. En wat betekent dat? Dogmatisch spreken we dan van de dadelijke gehoorzaamheid. En dat hoort ook bij het borgwerk. En dus heeft hij in die fase van zijn leven toen hij kind was en toen hij opgroeide, tegelijkertijd ook het borgenwerk verricht. Waarom kwam het zo precies? Omdat hij een rechtvaardig mens moest zijn. Waarachtig en rechtvaardig mens. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Maar hij moest heilig blijven. Want zo alleen kon God het straks zeggen en herhalen. Ik heb in hem mijn welbehagen. En dat resulteerde in voor hemzelf ook een toename. Ik kan het weer niet uitleggen, want het is weer dat mysterie van God en mens in één persoon. En hoewel hij de zoon is, moest hij gehoorzaamheid leren. Hoewel hij de zoon was en rijk was, moest hij arm worden. En in zijn armoede, ook in al de armoede van geestelijk opzicht, moest hij gevoed en onderhouden worden en toenemen. En dat betekende dat hij in die hele levensontwikkeling, zowel naar lichaam als naar geest, meer en meer werd toebereid om dat ontzaglijke werk van borg en zaligmaker te gaan doen. Zijn lichamelijke ontwikkeling, hij moest een lichaam hebben. Om in zijn lichaam ook straks te kunnen dragen de ontzaglijke toorn Gods tegen de zonde. En daarom staat er ook in Hebreeën 10, gij hebt mij het lichaam toebereid. Een lichaam niet aan allerlei zwakten en allerlei gebreken onderhevig, waardoor hij ziekelijk moest zijn en waardoor hij ziekelijk zou zijn en geen krachten zou hebben tot dat zware werk. Nee, het hoorde erbij dat zijn vader hem ook zo'n lichamelijk bestaan, tegelijkertijd zo'n geestelijk bestaan gaf, dat hij volmaakt zou kunnen zijn wat hij na zijn beloftewoord wilde zijn. Zie, ik kom om uw wil te doen. En in dat alles, ik herhaal het, in alle dingen gelijk, maar zonder zonde. Nu staan deze ouders en zoveel anderen ook weer voor een taak. Kinderen opvoeden, zien dat ze toenemen in wijsheid. Gelukkig, wat een zegen als je dat van je kind mag zeggen. Er zijn ook kinderen die niet toenemen in wijsheid. Wat een zegen als je dat van je kind mag zeggen. Dat het vorderingen maakt, dat het vooruitkomt, dat het resultaten heeft. Hé, misschien wat meer dan de ander, maar dat er inderdaad toch vorderingen zijn. Dat je ziet dat ze lezen leren. Maar wat lezen ze straks? Dat je ziet dat ze schrijven kunnen. Maar wat schrijven ze straks? Dat je ziet dat ze denken kunnen, dat ze combineren kunnen in hun gedachten. Maar waar gebruiken ze hun gedachten straks voor? Om wat voor kwaad misschien uit te denken. Een zegen als je kinderen mag zien opgroeien en toenemen in wijsheid. En dat je ze ook ziet toenemen in grootte. Dat ze niet vergroeien, misgroeien. Dat ze niet blijven steken door allerlei lichamelijke kwalen. Dat ze niet achterkomen. Dat ze behalve een geestelijke handicap ook geen lichamelijke handicap hebben. Wat een zegen dat is ook niet alle ouders gegeven. Om hun kinderen te zien opgroeien in grootte. In de normale weg, wat een smart, als dat je deel is. Maar hoe zullen ze dat lichaam gebruiken straks? Hoe zullen ze de lichamelijke mogelijkheden en talenten die God hen gegeven heeft, die hij ingebouwd heeft, in dat lichamelijk bestaan straks gaan gebruiken? De zonde heeft zoveel invalspoorten. En de zonde sluipt van alle kanten binnen. En wat een verdriet. Ja, dat is tegengestelde van wat ik zo pas zei. Maar wat een verdriet hebben sommige ouders als ze zien dat hun kinderen die ze aanvankelijk zagen opgroeien in wijsheid en in grootte, dat lichaam straks gaan vernietigen en ontwrichten door allerlei verslavingen. Wat een verdriet moeten ouders eraan beleven als ze ontdekken dat hun kinderen, over wier ontwikkeling ze zich verheugd hebben, als ze gaan ontdekken dat die kinderen al die talenten die God hen gegeven heeft gaan misbruiken. Maar de Heere Jezus is borg ook voor kinderen. Hij is zaligmaker die in de wereld gekomen is om zonden weg te nemen. En dan spreek ik maar weer tot jullie jonge mensen. Iedereen die ouder is dan jullie heeft toch ook dezelfde ontwikkeling meegemaakt die jullie meegemaakt hebben. En misschien de ouderen die in een andere tijd groot geworden zijn, ze weten niet van de specifieke gevaren en bedreigingen van de tijd waarin jullie leven en waarin jullie groot worden. En de brutaliteit waarmee de zonde zich nu aandient en aan je opdringt. Maar denk in je ontwikkelingsjaren. In de ontwikkelingen van je verstandelijke vermogens en in de ontwikkelingen van je lichamelijke vermogens aan je schepper. Denk aan je schepper die het je gegeven heeft, die het je toevertrouwd heeft. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, zegt de schrift. Denk aan je schepper en denk er ook aan dat je voor al deze dingen een keer zult moeten komen in het gericht. God heeft je verstand. God heeft je lichaam niet gegeven om mee te zondigen. Maar om hem ermee te dienen. En om hem ermee te eren. En om gedurig te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de verleiding dan komt. En als je de verleiding niet hebt weerstaan. En als je terugkijkt op struikelingen, als je tijd terugkijkt op toegeven, als je terugkijkt op allerlei misbruik dat je van lichaam en geest gemaakt hebt, als je terugkijkt op een gedrag dat niet deugt, op ongehoorzaamheid thuis, op brutaliteit op school en op al die dingen die voor God niet kunnen bestaan, wat moet je dan doen? Je voornemen om het nou voortaan beter te doen, dat helpt niet veel. Maar buig nou eens aan de voeten van de Heere Jezus. En vraag nu eens, Heere, ik heb gehoord dat u gekomen zijt om zondaren zalig te maken. En om zonden te vergeven. Sla de zonde nimmer ga, die ik in mijn jonkheid al zo menigmaal heb bedreven. Denk aan mij toch in gena. En leer mij zo te leven, dat ik uw voetstappen mag drukken. Dat ik uw beeld gelijkvormig mag zijn. En nou weet je welk beeld de Heer Jezus vertoond heeft. Dit beeld. Zonder zonde. En als Gods geest ons nu gaat vernieuwen. Je hebt vergeving nodig, dat weet ik. Weet jij het ook? Bitter veel om. Maar je hebt ook vernieuwing nodig. Je hebt ook bekering nodig. En niet een keertje, maar je leven lang. Om God lief te hebben. En om zijn wet lief te hebben. En om zijn dienst lief te hebben. En om zijn zoon lief te hebben. Blijf dan veel vragen om die genade. Dat je leven waarlijk vernieuwd mag worden. En dat je zo dat beeld van Christus mag gaan vertonen. En dat jullie zo ook mogen toenemen. In wijsheid. En in grootte. En in genade bij de mensen. Dat is ook wat waard. Maar vooral in genade bij God. En dat God jou dan, en dat hoefde hij aan de Heere Jezus niet te geven, maar dat God jou dan wel zal geven die onverdiende gunst aan een onwaardig mensenkind. Die genade waardoor je verlost wordt. Waardoor je vergeving ontvangt. Ik denk aan degene die tot opvoeden geroepen worden. Neem dat beeld van dat huisje in Nazareth in gedachten mee. Neem dat beeld van Maria in gedachten mee, moeders. Maria bewaarde deze dingen in haar hart. Ik denk dat elke moeder en vaders denk ik ook heel wat in hun hart mee bewaren aan herinneringen aan hun kinderen. leuke dingen, fijne dingen, dingen waarvoor je dankbaar was. Misschien ook wel een hoop moeilijke dingen, dingen waar je zorgen over gehad hebt. En zo zult u ook allerlei dingen weer meenemen als u uw kinderen ziet opgroeien, wat ze zeggen, hoe ze doen. Maar doe nou eens net als Maria, neem nou deze dingen eens mee in uw hart. Niet alleen maar wat uw kinderen betreffen, maar ook de dingen betreffende de Heere Jezus. Dat Hij zo was en dat Hij zo opgroeide en dat Hij zich zo gedroeg. En laat het uw gebed, uw gedurig gebed mogen zijn, Heere, geef mijn kind, geef ons kind uit de bediening van dat kind van Bethlehem genade om u de Heere te mogen vrezen. Neem dat mee in uw hart. Sluit het weg in uw ziel. En laat het uw gedurig gebed zijn dat de Heere u zou willen gebruiken als ouders. En dan breid ik dat maar uit tot alle die tot de taak gekregen hebben om kinderen op te voeden. Om andere mensen te begeleiden en te helpen in welke verbanden dan ook. Maar dat je dan inderdaad ook wenst door God gebruikt te mogen worden als een middel in zijn hand om een ander de weg te mogen wijzen. En een ander te mogen voorgaan vooral. Laat het woord ook in dit nieuwe jaar richtsnoer zijn, ook bij de christelijke en godzalige opvoeding. En laat het kind van Bethlehem veel in de geest en in de gedachten van ouders zijn, in tweeërlei opzicht. Zij, terugziende aan hun eigen jeugd, zullen het ook moeten bidden. Er is er geen één die eraan ontkomt. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En dat kan alleen om zijnent wil, om Christus wil. En in de tweede plaats, niet alleen bidden, dat die, niet alleen die Christus in gedachten houden, dat kind van Bethlehem voor ons plaatsen, omdat wij weten vergeving uit zijn verdiensten nodig te hebben. Maar ook omdat we weten dat we door zijn geest alleen bekwaam gemaakt zullen worden. Om zo te leven, persoonlijk en in onze relaties, zoals de Heere dat van ons vraagt. En dat is de weg. En dan kom ik bij de kerkdienst terecht. Ten slotte brengen we onze kinderen ook in Gods huis, nietwaar? Vanmorgen nog weer gebeurd. Kinderen van een week of 4, 6 oud, vanmorgen naar de kerk meegenomen. Straks, als ze wat ouder zijn, aan de hand van vader en moeder weer mee naar de kerk. Naast hen in de kerkbank, onder hetzelfde woord. En waarom? Omdat de Heer Jezus ook in dat opzicht voorgegaan is. En Hij heeft het beleefd vanuit de volheid van het gemoed en gezongen en getuigd. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En toen hij op het paasfeest meeging, toen hebben de pelgrims en hij stemden ermee in, de liederen Hamaalot gezongen. De pelgrimsliederen. En er was er bij al die pelgrims niet één die het zo kon zoals hij. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wat een vreugde in de dingen zijns vaders te zijn. Maar de geest gaat daaruit bedienen. Ook kinderen. Zodat er ook kinderen in de kerk mogen zitten. Vader en moeder nemen ze mee. En ze leren luisteren. En ze nemen er toch wat van mee hier en daar. En er blijft toch een woord hangen. En er wordt toch in het hart van zo'n kind al iets gelegd. Van de heiligheid van dat huis. En van de schoonheid van de dienst. En mocht God het geven aan uw kinderen. En mocht God het geven aan al onze kinderen. Dat zij het in dit jaar in hun opgroeien, in hun groter worden mogen leren. Om de dienst des Heren lief te krijgen. En om met vreugde op te gaan naar Gods huis. om daar te horen wat tot hun eeuwige vrede dient. En om daar in de weg van een christelijke en godzalige opvoeding, maar nog veel meer in de weg van de bearbeiding van en door de Heilige Geest, ook een keer te mogen komen als God hen spaart, tot het moment dat ze daar heel bewust hun doop voor hun eigen rekening willen gaan nemen, in het heilig uur van de oprechte geloofsbelijdenis. God zegene ons en onze kinderen. Amen. Wij willen samen de Heere danken. Heere, neem ons en onze kinderen genadig voor uw rekening. En wilt u ons en onze kinderen en onze kleinkinderen door dat werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die van het begin van zijn leven tot aan het einde toe volmaakt gehoorzaam geweest is, en die volmaakt gedaan heeft alles wat gedaan moest worden om zondaren te kunnen zalig maken, zodat hij zijn naam Jezus waar maakte, wil ons uit de bediening van de volheid van Christus die genade schenken, dat wij ook mogen wandelen in de wegen van uw woord. Vergeef de zonde, Heere, ook die van de jeugd, ook die van de jonkheid, ook die van de kinderjaren. Geef dat onze kinderen, geef dat onze tieners de goede keus mogen doen, Heere. En als de zonde komt, de verleiding van buitenaf of van binnenuit oprijst, dat ze dan mogen gedenken aan hun schepper. En dat ze mogen zeggen met Jozef: zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Geef dat onze kinderen mogen leren wat de Heere Jezus in praktijk bracht. Hij was zijn ouders onderdanig. Geef dat onze kinderen mogen leren wat de Heere Jezus beleefde toen hij met vreugde naar uw huis ging en toen hij bezig was in de dingen van zijn vader, in het onderzoek van zijn woord. Geef dat onze kinderen ook via de opvoeding die ze thuis meekrijgen, om dat ze onze kinderen mogen toenemen, ook in genade bij de mensen. Dat het kinderen mogen zijn die ook in hun gedrag, in hun hele levenscode, uit laten komen dat ze geleerd hebben om goed te doen, om u de Heere te behagen en ook om uw naaste lief te hebben als zichzelf. Geef degene die tot opvoeden geroepen worden thuis of op school of in welke andere verbanden en kringen dan ook genade van u mogen begeren, Heere, om niet anders te bedoelen dan het wezenlijke, het waarachtige heil van die kinderen. Laten we toch niet blijven staan bij het toenemen in grootte en het toenemen in wijsheid om ons daarover te verheugen. Maar laten we er toch allereerst op gericht zijn, als het u behagen mocht, om onze kinderen ook te zien opgroeien en toenemen in genade bij God. Zegen deze doopouders en wilt gij het hen geven. En wilt gij het in het midden der gemeente rijkelijk schenken, dat er ook een geslacht mag opgroeien waarin de vreze van uw naam woont. En dat we het mogen zien, Heere, dat u ook vanuit de jonge mensen de gemeente nog bouwt en uw koninkrijk nog vestigt. Vergeef ons onze zonden, scheld ze ons kwijt en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het derde vers: mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.